Ik wil vanmorgen met jullie wat verder gaan nadenken over het subthema wat wij behandelen in deze periode. Gewoon nog even herhalen, en ook misschien voor de mensen die het nog niet weten. We hebben een jaarthema dat heet Merkbaar aanwezig. Dat staat daar op die banner. En we hebben een aantal subthema's. En het subthema wat in dit thema past, betekent, dat is nu ook sinds Pinksteren eigenlijk, behandelen we dat merkbaar aanwezig in de stad of in de wereld. En dan mag je natuurlijk ook het dorp en je straat en je gezin, je mag alles daar invullen. Maar even om het samen te vatten, de stad en de wereld. Een aantal keren over dit onderwerp al gesproken. En juist ook met het belang van hoe ben je daar dan? Volgende week zal Ruben Vlot komen spreken namens International Justice Mission. En hij zal ongetwijfeld een terugkoppeling geven naar de vorige keer dat hij hier was. Over wat voor werk is er gebeurd, hoeveel slaven zijn er bevrijd. Hoeveel mensen zijn er ook veroordeeld vanwege het misbruik van kinderen en dergelijke. Het is heel indrukwekkend wat zij doen. Ik kan alvast zeggen ook dat wij... Ook als oudste team hebben we besproken met elkaar dat we ook wat nauwer willen samenwerken met IGM. En dat we ook op die manier, ook vanuit hier, een stukje in de wereld willen betekenen voor het vrijheid brengen bij de jonge mensen, de kinderen en gewoon mensen die in slavernij worden gevangen gehouden. Hij zal ongetwijfeld gaan spreken over het praktisch, hoe ben je praktisch gerechtigheid en recht aan het brengen in de wereld. Dus dat is wat... Wat volgende week zal gebeuren. Ik hoop op een mooie samenkomst. Ik wil vandaag over iets anders spreken. En dat heeft misschien, zou je in eerste instantie denken, niet zo heel veel te maken met dit onderwerp. En toch heeft het alles daarmee te maken. En Wouter noemde het al eventjes. Het gaat over de kracht van woorden. Kracht van woorden. Woorden hebben kracht. De dingen die je uitspreekt zijn zo ontzettend belangrijk, want datgene wat je uitspreekt, dat doet iets in jouw leven of dat doet ook iets in de levens van andere mensen. En er staat in Spreuken zo'n prachtig vers, Spreuken 11 is dat, vers 11. En daar staat, door de zegen van de oprechten wordt een stad verheven. Maar door de mond van goddelozen worden ze met de grond gelijk gemaakt. Door de zegen van de oprechten wordt een stad verheven, wordt een stad wordt opgebouwd, wordt groter gemaakt. Door de zegen van de oprechten. Dat kun je uitleggen als oprechten die gezegend worden, dus die een zegen ontvangen, daardoor meer kunnen brengen. Maar als je de context bekijkt van dit vers, dan staat er een tegenstelling. Door de zegen van de oprechten wordt de stad verheven, maar door de mond van goddelozen worden ze te gronden gemaakt. Dus aan de ene kant is het goede wat gesproken wordt, en aan de andere kant is het slechte wat gesproken wordt. Dus de woorden die je spreekt in de stad hebben invloed op de stad. Dat is eigenlijk wat Spreuken zegt, wat Salomo daar zegt in Spreuken. Wat je uitspreekt in de stad doet iets, omdat datgene wat je uitspreekt, dat leg je als het ware over die stad of dat breng je in de stad. En op het moment dat je iets uitspreekt in de stad wat goed is, wat een zegen is, zegen... Het woordje zegen op zich betekent goede woorden spreken. Dus wanneer je goede woorden spreekt over de stad, dan zal dat in de stad ook iets gaan doen. Zowel met mensen die daar wonen, maar ook geestelijk gezien, doordat datgene wat je uitspreekt ook in de geestelijke wereld iets gaat doen. Dus die twee komen samen ook daar weer in. En we kunnen heel makkelijk naar je stad of naar je dorp of naar je straat kijken en ik weet niet hoe het bij jullie is, maar soms kun je dan ook wel denken, ja, weet je, het wordt nooit wat hier. Ken je dat, zo'n uitspraak? Het wordt hier niks. Er wonen zoveel mensen, zoveel verschillende mensen. En sommigen zeggen, er wonen zoveel culturen. En anderen zeggen, nou, er wonen zoveel mensen met verschillende geloven. En er is zoveel islam. En er zijn zoveel mensen die helemaal niet geloven. Soms kun je het wel horen als het is een beetje een goddeloze stad, weet je wel, dat. Herken je dat? Eén en één, oké. Fijn. Oh, Marie ook, ja. Dat is wel van die lastige vragen. Herken je dat? Ja. Weet je, gewoon als je heel eerlijk kijkt naar jezelf, hoe spreek je nou over de plaatsen waar je woont? Hoe spreek je over plaatsen in de omgeving of over ons land? Hoe spreek je over de regering? Hoe spreek je over mensen in het algemeen? Dat wat je zegt heeft kracht. En om te laten zien dat het voor de Bijbel heel belangrijk is, niet alleen in dit vers, maar ook op andere plekken ga je zien dat het zo belangrijk is voor God, wat wij spreken naar elkaar en over elkaar, over de stad. Wil ik een aantal dingen met jullie daarin gaan lezen om dat wat duidelijker te krijgen. Laten we beginnen in Jacobus. Jacobus is een heel bekend gedeelte, denk ik, voor veel mensen als het gaat over dit. Jacobus hoofdstuk 3. In Jacobus hoofdstuk 3, daar lezen we het volgende. Vanaf vers 1. Jacobus, voor degenen die het misschien niet weten, is hoogstwaarschijnlijk, het staat ook zo, maar ook gewoon letterlijk de broer van een van de broers van Jezus in het vlees. Ook in de geest, maar ook in het vlees. Dus uit hetzelfde gezin. En Jacobus die schrijft in vers 1. U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat we dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man. Ik zou niet willen adviseren de vrouwen om te zeggen, oh, dat is niet voor mij nu. Gewoon voor ons allemaal, volmaakt een man en vrouw. Die bij macht is om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie, wij leggen de paarden een bit in het mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen en wij sturen daarmee heel hun lichaam. En zie ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven, ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel en roemt toch van grote dingen. En zie eens hoe een klein vuur een grote hoop aansteekt, een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. En zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Nou, dat is bemoedigend, hè? Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende en dieren en zeedieren, worden getemd en is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol van dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders en zusters. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout en zoet water voortbrengen. Nou, dat is een pittig stukje, hè? Op zo'n zonnige zondagmorgen, zeg maar. Ja, maar zo belangrijk is het dus blijkbaar dat het ook zo stevig door Jacobus wordt neergezet. En niet alleen door Jacobus, maar door de Heilige Geest is dit neergezet. En is daarmee ook een woord voor ons geworden. Welk woord spreken wij? En hoe komt het dat we net heerlijk met elkaar aanbiddingsliederen hebben kunnen zingen? En daarmee God groot maken door onze tong, door onze mond heen, komen de zegeningen naar God toe. Maar hoe spreek je vervolgens over de mensen, zegt Jacobus, die op God lijken, die naar Gods beeld geschapen zijn? Hoe kunnen we aan de ene kant God loven en zegenen en aan de andere kant kwaad spreken over mensen die naar zijn beeld zijn gemaakt? Dat is behoorlijk pittig. Dat betekent dat uit dezelfde mond die beide dingen komen. En Jacobus zegt, het kan toch niet zo zijn dat er een bron is waaruit zowel bitter als zoet water komt. Of later zegt hij zout water en zoet water. Het kan toch niet zo zijn dat een olijfboom vijgen voortbrengt enzovoort. Dat gaat niet. De vraag is dus niet alleen maar uit welke woorden spreek je, want dat is belangrijk. Als je God looft en prijst en er komen zegeningen uit, spreek je dan ook zegeningen over de mensen die in jouw stad of in jouw dorp wonen, of die in jouw gezin zijn, of in de gemeente. Hoe spreek je? Welke woorden spreek je? En waarvan uit? En dat is de volgende vraag. Waarvan uit spreek je? Wat is de bron? Dat is eigenlijk de vraag. Wat is de bron van de woorden waar je uit spreekt? Is de bron de Heilige Geest? Of is de bron, nou ja, laat het netjes zeggen, je oude natuur, maar misschien wel de pijn of de wonden die veroorzaakt zijn door het vernietigende werk van de duivel? Wat is de bron waarvan uit we spreken? En vaak weten we het niet. Vaak zeg je iets uit boosheid, omdat je boos bent. Of verdrietig. Of teleurgesteld. Of juist heel gelukkig en dan komen er weer mooie dingen uit. En blij. Het is net welke emotie eronder zit, dat is vaak waar we uit spreken. Maar de Bijbel zegt, kijk nou nog eens wat dieper. Uit welke bron komt dat dan voort? En als je zoekt naar de bron van jouw spreken en de bron van jouw woorden, en je wil en je hebt het verlangen dat je de goede woorden spreekt die de Heilige Geest wil dat jij spreekt, de zegeningen, de goede woorden over mensen heen, dan mag je weten dat een belangrijk iets is. Spreuken 18, ik ga weer heel even naar Spreuken. Spreuken 18 zegt het volgende. Spreuken 18, vers 21. Dat zegt Salomo. Van de vrucht van iemands mond wordt zijn buik verzadigd. Hij wordt verzadigd van de opbrengst van zijn lippen. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Met andere woorden, je kunt of dood spreken of leven spreken. Weet je nog de stad? Of je spreekt zegen uit en de stad leeft. Of je spreekt de dood uit, vervloeking, en de stad wordt afgebroken en vergaat. Zo kan het ook met mensen zijn. Je kunt over mensen dingen uitspreken of over jezelf dingen uitspreken waarmee je of zegen en daarmee leven uit gaat spreken. Of je spreekt dood uit. Je spreekt vervloeking uit. Weet je wat een heel simpel voorbeeld van een vloek is, wat echt gaat werken in het leven van mensen, en zeker als het over kinderen wordt uitgesproken die daarna opgroeien. Dat is bijvoorbeeld, neem eens een voorbeeld aan je zus. Met jou gaat het nooit wat worden. Dat is heel, heel eenvoudig. Met jou zal het nooit wat worden. Jij brengt niets anders dan onrust. Even horen wat je dan uitspreekt. Jij brengt niets anders dan onrust. Op het moment dat je die woorden uitspreekt en je brengt dat over iemand of over een paar mensen, dan gaat dat iets doen bij die persoon. En het zal die persoon gevangen houden en daarmee spreek je als het ware een stukje dood uit over zo'n persoon. Het is zo belangrijk dat we beseffen bij dit soort woorden, die je heel makkelijk uitspreekt, ook over jezelf. Want soms ga je woorden die uitgesproken worden over jou, ga je woorden die uitgesproken worden over jezelf, die ga je vervolgens als een waarheid ook over jezelf aannemen. Als het betekent, bijvoorbeeld, als jongens of meisjes tegen iemand zeggen, een kind zegt op school, jij bent niet goed genoeg. Of je bent niet mooi genoeg. Dan gaat dat als een waarheid werken. En zul jij regelmatig, als er dingen tegenzitten, deze woorden gaan herhalen. Jij bent niet goed. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet mooi genoeg. Ik, mensen zien mij niet. En je spreekt op die manier een vloek over jezelf uit. Je spreekt dood over jezelf uit. En je wordt kleiner en kleiner en je komt niet tot ontplooiing in dat gedeelte waar God jou bedoeld heeft. Merkbaar aanwezig. Op het moment dat jij merkbaar aanwezig bent met deze woorden over jezelf of over een ander, dan is dat ook een merkbare aanwezigheid, maar op een hele andere manier dan dat God ons gezonden heeft. God heeft ons gezonden om leven te spreken, om zegen te spreken. God heeft ons... Volgens mij heb je dorst, hè? Top. Zijn er nog meer mensen die zeggen, ik wil graag wat te drinken? Joël, kom maar. Nee? Oké. We gaan gewoon door. Voor de mensen die... Er is water genoeg hier, dus kom rustig. Ja. Op het moment dat je het idee hebt dat deze woorden, deze dingen jou gaan beknellen, dan weet je al, er is iets gebeurd in mijn leven en ik zit gevangen. En ik moet hier onderuit. Dan is het zo zaak dat je met elkaar weer zegen gaat uitspreken. Ook over jezelf, maar ook over de stad, over de kerk, over de straat waar je woont, over het dorp enzovoort. Opdat je op een andere manier merkbaar aanwezig zult zijn. Maar nu is het heel makkelijk, of lijkt het heel makkelijk, om dat als een trucje te gaan gebruiken. Oké, nu gaan we dus allemaal goede woorden spreken. Ik zie Margreet al zitten, maar dat is hem niet. Nee, dat is een trucje. Op momenten waar we gaan zeggen, oké, nu gaan we allemaal goede woorden spreken. Dan ga ik alleen maar zeggen, wauw, wat zie je er goed uit vandaag. Jij maakt het echt in het leven. Je bent echt geweldig bezig. Nou, mooi. Dan zeg ik, ga ik weer door. Ik meen het trouwens. Maar het kan ook een trucje zijn. Het kan iets uiterlijks zijn. Terwijl van binnen, denk ik eigenlijk... Wat zeg ik dan? Nee, heb je een voorbeeld? Ja, eitje voor een kabijtje, weet je wel. Ja, zo, ja. Ik heb het weer gehaald. Maar die van binnen kun je ook denken van... Ja, man, hij ziet er niet uit, weet je. Met zijn motorjack. Nou niet, maar normaal, weet je. Noem maar even wat. Dat zijn dingen die wel kunnen gebeuren bij je van binnen. Op het moment dat je dat denkt en je spreekt iets anders... dan weet je al wat er van binnen zit, klopt niet met wat er uitkomt. En dan kun je je afvragen, wat is de bron? Wat is de bron van de woorden die je spreekt? Is die bron van de woorden die je spreekt van... oh, kijk mij eens mooi en aardig zijn naar de ander toe... maar ondertussen denk je van binnen... Of is die bron... ja, ik wil wel aardig zijn, maar ik merk dat er iets is... en ik kan er geen woorden aan geven, maar ik probeer het wel... maar ondertussen lukt het niet. Wat is de bron waaruit jouw gedachten, jouw woorden voortkomen? Nou, om dat te laten zien... gaan we naar Marcus. Marcus hoofdstuk 7. Ik ga even een paar teksten zo noemen. En in Marcus hoofdstuk 7, daar... Ik ga niet helemaal lezen en behandelen, want dat staat in een iets andere context. Maar Marcus hoofdstuk 7, daar zijn er mensen, fariseeën, en die komen dan naar Jezus toe en die zeggen... Meester, vertelt u eens, waarom was een uw... leerlingen hun handen niet voordat ze eten. Wij leren dat onze kinderen ook, hè? Je moet je handen wassen voordat je gaat eten. Nou, maar hier is het nog iets anders. Want in de Joodse wet staat dat je je handen moet reinigen voordat je gaat eten. Want op het moment dat je bijvoorbeeld naar de markt bent geweest en je hebt daar gehandeld en je hebt geld gegeven of aangenomen, of je hebt voedsel gekregen van iemand die onrein is. Op het moment dat jij dan niet je handen wast, maar je gaat met ongewassen handen dit eten, dan zul jij zelf ook onrein worden, want die onreinheid haal je naar binnen toe. Dat is de gedachte erachter. Dus de fariseeën en de schriftgeleerden die hadden gezien dat de discipelen van Jezus dat niet deden. Dus ze hielden zich niet aan de overlevering van de wet. Eigenlijk waren het de overlevering van de ouden, om het zo maar even te zeggen. Het waren de overlevering van mensen die dit hadden bedacht. En dan zegt Jezus op dat moment, luister terecht, zegt Jesaja over jullie, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houden ze ver van mij. Met andere woorden, jullie zijn wel mooie woorden aan het spreken, maar je hart is niet betrokken bij God. Dus je probeert wel heel erg mooi religieus te klinken, maar je, van binnen ben je dat niet. Dat is wat Jezus zegt. Terecht zegt Jesaja dit. Maar tevergeefs, staat er dan, eren zij mij door leerlingen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van mensen, zoals het wassen van kannen en bekers en andere dergelijke dingen. Jezus zegt, het is prachtig wat jullie allemaal proberen te doen. Maar God zegt, het is waardeloos. Jullie proberen je wel te houden aan allerlei overlevering van mensen. Maar wat ik jullie gezegd heb, dat doe je niet. En je probeert mij dan ook nog te eren met je lippen. Maar het komt uit de verkeerde bron. Het is waardeloos voor mij. Ik heb liever dat je het juiste doet en niet spreekt, dan dat je het verkeerde doet en hele mooie dingen spreekt. Nou, dat is een pittig woord van Jezus aan de fariseeën en de schriftgeleerden. En dan vervolgens zegt hij, ja, jullie stellen het gebod van God aan de kant op een hele bijzondere manier. Want Gods woord, de wet zegt, eer je vader en je moeder. Maar jullie zeggen, wie vader, en Mozes zegt ook, wie vader of moeder vervloekt, die moet zeker sterven. Maar jullie zeggen, als iemand tegen zijn vader of moeder zegt, het is korban, dat wil zeggen een gave, wat u van mij had kunnen krijgen, dan is met hem in orde. Wat betekent dat? Nou, kinderen horen voor hun ouders te zorgen. En die, zeker in de tijd van de Bijbel, was er geen uitkering of iets dergelijks. Dus op het moment dat er geen werk was, geen inkomsten was, hadden zij dus ook geen eten. En kinderen moesten dus zorgen voor hun ouders in het gebod, eer uw vader en uw moeder. En je zult vader of moeder niet vervloeken. Maar als jullie zeggen, dit is korban, dit is een offergave, dan betekent dat, ja, dit is het goede voedsel, het goede eten. En wij gaan dit brengen als een offer aan de Heer. En dit zullen jullie niet krijgen. Op dat moment zegt God, dan ben je wel bezig om iets aan mij te geven. Maar je vergeet om je ouders te eren, zoals ik van je heb gevraagd. Dat korban is een overlevering van de oude. Het eer vader en moeder is een gebod van God. Welk gebod volg je? Waar richt je je hart op? Waar ben je in je binnenste mee bezig? En dan gaat het door en dan zegt Jezus, en hij keert zich dan om naar de menigte. Dus je moet je voorstellen, de menigte staat daarbij, die hoort de fariseeën, die hoort het antwoord van Jezus aan de fariseeën. En dan draait Jezus zich om en dan zegt hij tegen de mensen, luister goed en begrijp dit. Vers 15. Er is niets dat van buitenaf de mens binnengaat dat hem kan verontreinigen. Maar de dingen die van hem uitgaan, die zijn het die de mens verontreinigen. Als iemand oren heeft om te horen, laat hij dan horen. Dat is wat hij zegt. Je moet je even voorstellen, je staat daar als mensen te luisteren om de woorden van Jezus te horen. Je ziet de discussie tussen de fariseeën en tussen Jezus. En dan draait Jezus zich om en die zegt dit. Niet wat de mond ingaat, wat de mens ingaat, verontreinigt de mens. Maar wat eruit komt, dat maakt hem onrein. En dan gaat Jezus weg. Ik heb dan weer zo'n moment als ik daar zo sta en denk van, wat bedoelt u nou? Wat bedoelt u nou? En ik ben niet de enige gelukkig. Want Jezus gaat weg, zijn discipelen komen ook en dan komen ze thuis en dan vragen zijn discipelen hem naar die gelijkenis. En dan zegt hij, ben jullie dan ook zo onwetend? Zie je dan niet in dat alles wat van buitenaf de mens binnengaat hem niet kan verontreinigen? Vers 19, want wat in jou komt, via je mond, komt niet in je hart. Maar het gaat in je buik en dan gaat het in afzondering weer naar buiten toe. Nou, daar doe ik verder geen details bij te vertellen. Het is duidelijk. Toch, Wouter? En hij zei, wat de mens uitkomt, dat verontreinigt de mens. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen komt voort kwade overwegingen, overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid. al deze slechte dingen komen van binnenuit en die verontreinigen de mens. Met andere woorden zegt Jezus, waar het ten diepste over gaat, ook als het gaat over ben je rein, ben je puur, dan gaat het niet over datgene wat jij naar binnen haalt door jouw mond heen aan voedsel, want dat gaat wel weer weg. Maar het gaat over datgene wat in jouw hart leeft. En wat er in jouw hart leeft, dat is waar alle kwade overleggingen zijn. Dat is waar ook het spreken over elkaar vandaan komt. Daar komen ook andere zonden vandaan, het diefstal enzovoort. Al die dingen die komen uit jouw hart. Dus ook de woorden die wij spreken, komen die uit je hart. Als ik mooie woorden spreek, maar er leeft bij mij iets anders van binnen, dan klinkt dat van buiten mooi, maar van binnen is het niet mooi. Weet je hoe de Bijbel dat dan noemt? Hoe noemt Jezus de fariseeën die van buiten anders zijn dan van binnen? Wat zeg je? Ja, witgekalkte graven, ja. Ja, en er staat nog een woord bij. Huichelaars. Huichelaars. Huichelaar. Het woord huichelaar, wat Jezus uitspreekt daar, is een woord wat altijd gebruikt wordt in het Grieks voor toneelspelers. Hypocritos. Hypocritoi. Meervoud. Hypocrieten, letterlijk. Jullie zijn toneelspelers. Jullie hebben maskers op. En je kijkt naar de buitenkant, maar wat erachter zit, dat is heel anders. Dat is een ander iemand. Dat is wat een huichelaar is. Dat is wat zo'n wit gekalkt graf is. Van buiten ziet er prachtig uit, maar van binnen zijn het doodsbeenderen. Dat is hoe wij zijn als wij quasi godsdienstig, aardig, mooie woorden willen spreken over mensen of over de stad, maar van binnen leeft er iets anders. De vraag is niet alleen maar wat spreek jij, maar de vraag is waar komt het vandaan? Ben je echt? Ben je echt voor het aangezicht van God en ben je vanuit hem echt voor de mensen om je heen, de stad? Daarom is het zo belangrijk dat je voor God, dat je je hart geeft aan hem. Dat je gereinigd wordt in je hart van jouw zonde, van jouw wonden, van de pijn die er zit door mensen aangedaan, vanuit de wereld, vanuit je jeugd, vanuit waar dan ook. En dat je vervuld mag worden door Gods geest. En dat de wet van God, die bestaat uit het liefhebben van God boven alles en het liefhebben van je naaste als jezelf, dat die liefde door de Heilige Geest in jouw hart wordt uitgestort. Zoals Romeinen 5 vers 5 dat zegt. De liefde van God is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest die ons gegeven is. En spreek je uit een bron die vervuld is van liefde, of spreek je uit een bron die vervuld is van pijn en van afgunst en van moeite en van boosheid, verdriet? Waar spreek je van uit? En als één ding belangrijk is, als wij merkbaar aanwezig willen zijn om God te verheerlijken, om Jezus te verheerlijken in de stad, dan zullen wij moeten leren komen met ons hart om wat niet goed is eruit te laten halen en wat goed is door God erin te laten komen, zodat we wat we gaan spreken komt uit een bron die zuiver is. Zodat de tong, onze mond, niet in toom gehouden hoeft te worden. Maar dat het als vanzelf woorden gaat spreken die de Heilige Geest in je heeft gelegd om te spreken. Vanuit onszelf kunnen wij de tong niet in toom houden. Kijk maar in je eigen leven. Hoe vaak heb je niet gereageerd op een manier waarvan je eigenlijk achteraf dacht, had ik niet moeten doen. Had ik niet moeten doen. Dat komt voort uit iets waar nog pijn of beschadiging of wat dan ook zit. Maar ben je vol van Gods geest? Ben je vol van zijn liefde? Leef je in de intimiteit met hem? Dan zal hij de bron zijn waaruit je spreekt. Daarom zegt Spreuken weer, ik merk dat ik vandaag elke keer weer bij Spreuken terugkom, Daarom zegt Spreuken hoofdstuk 4 het volgende. Bescherm, vers 23. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Bescherm je hart boven alles wat te beschermen is. Want van daaruit zijn de uitingen van het leven. Alles wat met het leven te maken heeft, komt daar vandaan. En daarom moet je je hart beschermen. Begin dus niet met je woorden. Natuurlijk moet je daarop letten. Maar begin vooral bij je hart. Wat leeft er daar? Wat voel ik daar? Op het moment dat ik bijvoorbeeld deze woorden al uitspreek vanmorgen, wat doet dat met jou? Wat raakt dat aan? Wat voor gevoel geeft het jou? Geeft het een gevoel van ongemak? Of geeft het een gevoel van instemming? Of geeft het een gevoel van schaamte? Of geeft het een gevoel van boosheid? Hoe durf jij dat tegen mij te zeggen? Weet je wel, het mij is overkomen? Zo'n gevoelens kunnen er leven. Maar dat gevoel mag niet bepalen hoe jij of ik zullen spreken. Eigenlijk wat we mogen doen is dat we met dat gevoel naar de Heer toe gaan en zeggen: Heer, dit is wat dit mij oproept. Of wanneer andere mensen iets tegen mij zeggen, dit is wat het in mij oproept. Wat kan ik hier aan doen? Ik heb iets nodig. Heer, wilt u mij laten zien wat ik nodig heb? Wilt u mij genezing geven? En wilt u helpen dat ik op een goede manier de dingen mag communiceren naar de ander toe? Zodat ik de ander niet beschadig. Zodat ik geen vloek uitspreek over de ander. Zodat ik niet de dood uitspreek die ook in de tong is. Maar dat ik leven zal spreken. Dat ik zegen zal spreken. Dat ik goede woorden spreek. Zodat mensen worden opgebouwd. Zodat er leven wordt gesproken over mensen. Zodat mensen mogen gaan groeien en in vrijheid gaan komen. En mogen gaan ontdekken dat ze geweldig zijn. En dat ze mogen zijn wie ze ook echt zijn. Leer mij om uw woorden te spreken. Zodat mensen gaan wandelen in hun bestemming. Zodat mensen mensen mogen zijn zoals u ze bedoeld heeft. En dat is niet iets wat je bijvoorbeeld alleen van mij mag verwachten. Dat ik nu alleen maar dit soort woorden over jullie uitspreek. En dat jullie dan, maar ook andersom naar elkaar toe. Spreek woorden uit over elkaar. Vanuit een zuivere bron. Waarin de liefde van God de grootste kracht is. En waarin de woorden door die kracht gedragen worden. En op het moment dat je het uitspreekt, dat die kracht ook vrijkomt over die ander. Maar wanneer er andere krachten spelen en je gaat dat als bron gebruiken, dan zal het dood gaan brengen. Dan zal het mensen gevangen zetten. Dan zal het mensen klein maken. En vaak zijn dat woorden die je gebruikt om een ander kleiner te maken, zodat jij weer groter en sterker wordt. Want dan kan jij de situatie weer aan. Nee, wat Jezus leerde is, spreek waarheid, maar spreek liefde en spreek het over mensen uit, zodat mensen gaan groeien en dat mensen in een bestemming gaan komen, maar spreek het wel vanuit mij. Zodat ik merkbaar aanwezig zal zijn door de woorden die jij spreekt. Zodat mijn liefde, zegt Jezus, merkbaar zal zijn door datgene wat jij uitspreekt over de stad, over je dorp, over je straat, over je familie, over je gezin, over deze gemeente, over de kerk in het algemeen. Onderzoek je hart. En waar nog wonden zitten en waar pijn zit en waar nog dingen zitten waarvan je eigenlijk weet, ja, hier moet ik echt mee aan de slag. Ga daarmee aan de slag. Ga daarmee naar de Heer toe. En als je het zelf niet kunt, zoek dan iemand op die je vertrouwt en zeg, help mij alsjeblieft hiermee. Help mij. Ik heb gewoon hulp nodig. Dat is helemaal niet erg. We zijn aan elkaar gegeven om ook elkaar te helpen. En niet om allemaal individuen te zijn en laten zien hoe geweldig groot en goed jij bent. Nee, durven we ook kwetsbaar te zijn met elkaar naar elkaar toe. Door de zegen van de oprechten wordt een stad verheven. Maar door de mond van goddelozen wordt ze met de grond gelijk gemaakt. Door de zegen van de oprechten wordt een stad verheven. Ik wens Gouda toe en ik wens Goudenrak toe en ik wens alle andere plaatsen in deze omgeving toe waar oprechten wonen, waar wij mogen wonen. Dat zij gezegend zullen worden met jouw woorden. Dat ze gezegend zullen worden omdat jij merkbaar aanwezig bent met woorden van leven. Zodat de stad, het dorp, opgetild gaat worden. Gaat groeien en bloeien. En dat mensen gaan zien wat daar gebeurt, is wel heel bijzonder. Hoe komt dat? Hoe komt dat? En dat ze dan God gaan ontmoeten door jou en mij heen. Merkbaar aanwezig. Amen.